Goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond, wanneer je maar naar dit filmpje bekijkt. We gaan starten met een serie van 5 toespraken richting Pasen. Het is jammer dat het op deze manier moet. Maar het verhaal is denk ik net zo krachtig, want het is een verhaal van alle tijden, van alle eeuwigheid. En we gaan zien vandaag, en ik denk zeker ook de komende weken, dat er nooit iets is geweest wat God uit de hand gelopen is. En vandaag gaan we nadenken over de geschiedenis in Gethsemane, vooral dat is het hoofdstuk. En we zullen zien dat de Heer Jezus, op het moment dat hij zich overgeeft om zijn lijden in te gaan, eigenlijk precies wist wat hij deed. En dat ook daar geldt, Gods kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Deze week Gethsemane, volgende week neemt Stefan het over. Die gaat het hebben over het proces, wat daar allemaal gebeurde. En geleidelijk aan gaan we naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En aan het eind hebben we hopelijk allemaal een grote beeld van wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat is ontzettend veel. En vandaag gaan we kijken naar het verloop rondom het avondmaal in de eerste plaats. Dan gaan we naar Gethsemane en dan de gevangenneming en de gebeurtenissen die daaromheen gebeurd zijn. En we gaan proberen om een klein beetje het perspectief te krijgen van zowel de mensen, van de discipelen, als ook het perspectief van de Heer Jezus en het perspectief van God. En als we dat gaan zien, dan krijgen we een ander perspectief, hopelijk ook op wat er gebeurt nu in deze wereld. Want als we erover nadenken dat er God nooit iets uit de hand gelopen is, dan weten we ook dat de situatie nu waar we in zitten met elkaar, God niet uit de hand loopt. Dat kan niet. We hebben een boodschap van hoop. Het kruis is een boodschap van hoop. De naam van Jezus is groter dan welke andere naam dan ook. En de naam van elk virus. En hij is goed en hij is groot. En we gaan eerst kijken naar de situatie rondom het avondmaal. En ik heb op het scherm een aantal teksten staan en ik zal eruit citeren. Ik ga ze niet allemaal lezen omwille van de tijd, het is te veel. Maar als je het na wil lezen, dan staan er bovenaan de teksten. Je vindt ze in Matthäus 26, Marcus 14, Lucas 22 en Johannes 13 tot en met 17. Dat is te veel om te lezen en ik ga de hapsnap elementen uitpakken. Wat is er gebeurd rondom het avondmaal? We vieren elke zondag in principe avondmaal in deze gemeente en daarbij denken we aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. We denken eraan dat we met hem verbonden zijn door zijn werk. We denken eraan dat we met hem in een verbond staan. En een verbond is iets bijzonders. Een verbond betekent zoveel als dat God zich aan ons verbonden heeft. Hij heeft zich door het werk van de Heer Jezus, door zijn bloed aan ons verbonden. Dat betekent dat God als het ware voor ons getekend heeft. Zoals een echtpaar dat gaat trouwen tekent, zo zou je kunnen zeggen dat God voor ons getekend heeft. En de Heer Jezus heeft dat gedaan door zijn eigen bloed te geven. Dat betekent dat hij aan onze kant staat. Dat betekent dat hij de Allerhoogste die ons gemaakt heeft, ervoor gekozen heeft om ons met hem te verbinden. En als je kijkt naar het verloop van die geschiedenis die je vindt in al die bijbelteksten die ik genoemd heb, dan zie je een enorm contrast tussen het beeld van de Heer Jezus, maar ook het beeld van de discipelen. Want rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus, ervoor vinden we de discipelen die nog steeds met elkaar debatteren over wie de meeste is. Wie van hen is de grootste? En dat is een rode draad. En het lijkt alsof ze in de aanloop naar het lijden nog steeds niet begrepen hebben wie Jezus was en wat hij kwam doen. En nog steeds was daar de discussie van wie van jullie is de meeste. En op het moment dat de Heer Jezus komt met zijn discipelen om het avondmaal in te stellen, dan begint hij met de voeten te wassen van zijn discipelen. Dat was het werk van een slaaf, het werk van een dienstknecht. We hadden een oud lied vroeger, dat zongen we vroeger veel. Dat was hij kwam bij ons heel gewoon en het refrein was hij kwam de koningknecht. Het ging over de koningknecht. En de Heer Jezus die ontledigt zichzelf en hij begint met het wassen van de voeten van zijn discipelen. En dan wil ik je vragen om dat te plaatsen in het perspectief van wat daarna komt. Want daarna gaat hij naar Gethsemane en daarna gaat hij gegeeseld worden en daarna gaat hij naar het kruis. En op het moment dat je het voor elkaar krijgt om je zo dienstbaar op te stellen dat je de voeten gaat wassen van leerlingen, van discipelen, die zelf dat niet willen doen omdat ze zich daar te groot voor vinden, dan ontdekken we iets van het hart van onze schepper. Dan weten we wie hij is. Dan zien we wat zijn nederigheid betekent. En dan zien we daar al dat hij alles neerlegt. Dat hij alles voor ons wil doen. Dat hij voor ons gekozen heeft. En op dat moment de nederigste plek neemt bij zijn leerlingen. Dan stelt hij het avondmaal in. Hij geeft onderwijs. Dat vinden we in Johannes 13 tot en met 17. Al die hoofdstukken spelen zich af voor de kruisiging. En daar geeft hij onderwijs. En hij waarschuwt zijn discipelen en daar spreekt hij het hoge priesterlijk gebed uit. Althans wat wij zo noemen in Johannes 17. En de Heer Jezus die zegt, als hij het avondmaal instelt, dat het brood zijn lichaam is. En straks is er de mogelijkheid om avondmaal te vieren, als jullie dat willen. Maar hij geeft zijn leven, hij breekt het brood en hij zegt, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gebroken wordt. En hij neemt de wijn en hij zegt, dit is het bloed in het nieuwe verbond. En rondom die tijd geeft hij onderwijs. En het is alsof hij zijn discipelen toe wil spreken en ze wil bemoedigen. En wil zeggen van luister, ik ga naar de Vader. Straks zien jullie mij niet meer. Ik ga naar de Vader. Jullie kunnen daar niet komen. Ik ga naar de Vader, maar ik stuur jullie straks een andere trooster. Ik stuur jullie de Heilige Geest. Ik laat jullie, zegt hij, niet achter als wezen. Want we hebben allemaal een Vader nodig. We hebben allemaal God nodig als onze Vader. En de Heer Jezus in die aanloop geeft daar onderwijs over. Hij zegt, ik laat jullie niet achter als wezen. Ik kom terug. En hij komt terug als de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één. Daar snappen we niet hoe dat zit. Maar hij komt als de Heilige Geest. Hij komt terug. Hij is niet hetzelfde. Hij is anders. Het is een andere trooster. Maar hij geeft daar onderwijs over. Hij waarschuwt ook zijn discipelen. En ik heb één tekst hier op mijn eigen briefje geschreven. En hij zegt in Lucas 22, hij zegt, Simon, Simon, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En wat we hier zien is dat er achter de schermen van het hele gebeuren nog iets heel anders aan de hand is. Die discipelen die leefden hun leven zoals wij ons leven ook leven. Wij leven in deze tijd, in deze wereld. Wij kijken met natuurlijke ogen. Maar de Heer Jezus zegt van er is hier veel meer aan de hand dan dat. En Simon, jullie zijn bezig met je af te vragen wie het meeste is, wie het grootste is. Maar ik heb voor jullie gebeden. Want de Satan heeft verlangd om jullie te ziften als de tarwe. En ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet bezwijkt. En ik geloof dat in de aanloop naar Pasen, waar de Heer Jezus bezig was met alles voor ons te volbrengen, hij tegelijkertijd bezig was met ons. Dat hij bezig was met zijn discipelen, dat hij bezig was met ons in deze tijd, zoals hij in Johannes 17 ook gaat bidden voor ons. Hij bidt dan Vader, hij zegt dan Vader, ik bid niet alleen voor deze, voor de discipelen, maar ik bid ook voor hen die door hun woord in mij geloven. En de Heer Jezus die bidt voor ons. En hij was bezig in die tijd om te bidden voor zijn discipelen. En daar zien we dat de werkelijkheid veel groter was dan het natuurlijke zicht wat wij hebben. Hij geeft een waarschuwing. Hij zegt tegen Petrus, Petrus, jij kunt wel denken dat je mij kunt redden. Jij kunt denken dat je met mij de dood in kunt gaan. Jij kunt denken dat jij je leven voor mij kunt geven. Maar dat kun je niet. En je zult, voordat de zon opgaat, voordat de haan kraait, zul je mij driemaal verloochend hebben. En de Heer Jezus confronteert hier Petrus met zijn zwakheid. Hij confronteert hier, en ik denk dat het ook een boodschap voor ons is, hij confronteert hier dat wij van onszelf niks in te brengen hebben. We hoeven geen slechte zelfbeelden te hebben, maar als het erom gaat wie ons beschermt en wie ons vasthoudt, ook in deze tijd, is het God zelf. God zelf is het die ons bewaart. God zelf is het die de regie heeft. God zelf is het die ons vasthoudt en die ons beschermt. En dan spreekt de Heer Jezus in Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed uit. En daar hebben we een inkijkje in hoe hij communiceerde met zijn vader. En het mooie is dat hij aan het eind van het hoofdstuk tegen zijn vader zegt dat de liefde waarmee de vader de Heer Jezus lief heeft in ons is. En in deze tijd ook, waar we misschien allemaal dingen afvragen hoe het verder moet met deze wereld, mogen we weten dat de liefde van de vader, dezelfde liefde waarmee de vader de Heer Jezus lief had, in ons is. Als je aan God vraagt hoeveel houdt hij van ons, dan zal hij zeggen ik hou van jou net zoveel als dat ik van mijn zoon houd. Alleen de Heer Jezus die moest het werk gaan doen. En hij gaat dan samen met zijn discipelen naar Gethsemane. En ik ben één keer in Gethsemane geweest op die plaats. En wat daar opvalt is oude olijfbomen. En bij de opening stond er een slide achterop. En daar zag je foto's van oude bomen. Er waren bomen in Gethsemane. En sommige van die bomen zijn daar nu zo'n 2000, 2500 jaar oud. En dat betekent dat een aantal van die bomen die daar nu staan, die daar nu nog als een getuigenis staan van grootheid en van kracht, dat een aantal van die bomen, misschien als twijgjes, misschien als jonge stronkjes, daar waren op het moment dat de Heer Jezus in Gethsemane was. En de Heer Jezus die gaat daar naartoe met zijn discipelen en dan gebeurt er iets met hem. Het lijkt alsof al zijn kracht, al zijn bemoediging ineens verdwijnt en hij wordt bang. En de Heer Jezus die doet daar hele krachtige uitspraken over. Hij zegt op een gegeven moment, hij zei tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. blijf hier, zegt hij tegen zijn discipelen, en waak met mij. En wat hier staat, ik ben bedroefd tot de dood, tot stervens toe. En als je gaat kijken wat het betekent, dat woord tot stervens toe, dan wordt het geassocieerd met een ellendige toestand in de hel. De Heer Jezus heeft in zijn beleving zo'n angst geproefd, zo'n verdriet geproefd, die mensen ervaren in de hel. En hij heeft alles meegemaakt. En het is een wonder dat hij daar nog kon staan. Maar hij moedigt zijn discipelen aan en hij zegt, ik wil dat je bidt. Je moet gaan bidden, je moet wakker blijven. Het is nu niet de tijd om in slaap te vallen. En soms hebben wij tijden in onze levens dat we kunnen rusten. En soms hebben we tijden dat we niet in slaap moeten vallen. Dat we wakker moeten zijn geestelijk, dat we erbij moeten zijn, dat we ons bewust moeten zijn, dat we mogen bidden. En ze proberen dat, maar dat lukt ze niet. Ze vallen in slaap. Ze vallen in slaap. En de Heer Jezus die gaat daar alleen en hij gaat strijden met onze zonden. En dan staat er op een gegeven moment dat het zo erg wordt dat hij bloed gaat zweten. En ik heb een tijdje geleden eens een sommetje gemaakt. Ik heb een sommetje meegenomen, dat zal ik proberen om je voor te houden. Maar als je ervan uitgaat dat wij allemaal per dag zo'n 10 zonden doen per dag. 10 zonden. Ik denk dat het te weinig is, maar je moet ergens beginnen. En we zijn natuurlijk allemaal hartstikke vroom. En je zou ervan uitgaan dat wij 75 jaar verantwoordelijk leven. Dan zou dat betekenen dat jij, als je 10 zonden per dag doet, 236.250 zonden begaan hebt. 236.250 zonden. Als je het gaat hebben over de totale mensheid, dus je gaat al die zonden optellen, en dan hebben we er nu 7 miljard. En ik ben uitgegaan van een sommetje van 40 miljard. Dan zouden we komen op 10 en dan 15 nullen daarachter. Dus je moet het voor de grap eens uitschrijven, dan zie je het getal staan. 10 en daarachter 15 nullen, dat is het aantal zonden. En op het moment dat je nadenkt dat de Heer Jezus geconfronteerd werd met al onze zonden in Gethsemane, want er staat dat Jezus wist alles wat er over hem zou komen. Hij is geconfronteerd met dat belachelijke getal aan zonden. Als je dat uitrekent in zand, het gewicht van zand, en je zou zeggen dat elke zonde één korreltje zand is, dan zou je het hebben over 25,1 miljard kilo zand. 25,1 miljard kilo zand. Als je zou zeggen, we rekenen het anders uit, en je zou zeggen van elke zonde is een pakje boter. In overeenstemming met ons spreekwoord, we hebben boter op ons hoofd. Dan betekent dat jij en ik op basis van 10 zonden per dag 118.125 kilo boter op ons hoofd hebben. Als je al die zonden naast elkaar zou leggen, achter elkaar, dan ga je voor de totale mensheid in deze pakjes boter 23,7 miljoen keer de omtrek van de aarde rond. Eén pakje boter is één zonde. Je gaat 23,7 miljoen keer de aarde rond. Als je zegt, ik ga liever stapelen en ik ga één keer de omtrek van de aarde rond en ik ga daarna de lucht in, dan zou je 1185 kilometer hoog komen. Dat is 14 keer de hoogte van de atmosfeer rond de aarde. En als je je realiseert dat de Heer Jezus wist wat er zou komen, want er staat in Openbaringen 13 vers 8, dat het Lam van God geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld. En hij had het plan samen met zijn vader om te komen en te zeggen, ik ga dit betalen, ik ga dit doen. Dan weten we dat hij wist op dat moment waar hij mee geconfronteerd zou worden. En hij werd niet alleen geconfronteerd met die zonde, hij werd geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. Hij werd geconfronteerd met elke ziekte die gekomen is als gevolg van zonde. Hij is geconfronteerd met elk verdriet wat gekomen is als gevolg van zonde. Hij is geconfronteerd met elke angst, ook de angst waar deze wereld nu in leeft. Ik geloof dat alle angst van de mensen nu in deze tijd, ook rondom dit virus, op hem gelegd heeft. En dat het allemaal geplust heeft en hij heeft het allemaal gevoeld. Hij heeft al het verdriet gevoeld van alle mensen die lijden, van alle mensen die geleden hebben door de eeuw heen. De mensen die nog zullen gaan lijden. Hij weet het en hij heeft het geproefd. En omdat hij het zag en omdat hij wist wat er over hem zou komen, werd de stress zo groot dat hij bloed begon te zweten. En het is ongelooflijk, daar kunnen we niet met elkaar indringen. We kunnen nadenken over de Heer Jezus als God, als mens. Maar wat daar gebeurde, het gaat ons verstand te boven. De druk die hij ervaren heeft, is zo ongekend hoog geweest. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk voor ons mensen om daarin te dringen. En op een gegeven moment staat hij op en hij zegt, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het lijkt alsof hij worstelt met zijn vader. Hij zegt, Vader, is er een andere weg? Want ik wil niet gegeesteld worden. Ik wil niet aan het kruis. Ik wil die rommel niet op mijn nek. Vader, kan het anders? En hier zien we iets heel wonderlijks. Zoals de Heer Jezus later ook aan het kruis zegt van, Vader, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij wist het antwoord. En ik denk ook dat hij het antwoord al wist in Gethsemane. Maar hij stelde de vraag, Vader, kan het anders? En het kon niet anders. En er komt een engel en die geeft hem kracht. En dan zweet hij bloed. En uiteindelijk zegt hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het gaat om keuzes maken, als ik soms nadenk over mijn eigen leven, over keuzes moeten maken, soms keuzes die ik niet leuk vind. Iets op moeten geven, iets niet willen. De keuze die alles veranderd heeft in de eeuwigheid, is daar gemaakt, onder die bomen. In Gethsemane. En hij zegt, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. En ga uw gang maar. En hij gaat op zijn benen staan. En dan gaat hij naar zijn discipelen. En dan doet hij de volgende uitspraak. Hij zegt tegen ze, slaap nu maar en rust. Het is genoeg. En het is alsof hij zeggen wil, vanaf nu is het aan mij. Ik ga nu. Ik word zo gevangen genomen. Ik word gegeeseld. Ik krijg een proces. Ik ga naar het kruis. En jullie mogen rusten. Het is de meest bizarre uitspraak. Ik heb van de week een paar keer over nagedacht. Ik las het. En het staat in verschillende evangeliën. Van waarom zegt de Heer Jezus dat? Waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij niet, ik wil dat jullie me bijstaan op het moment dat ik naar het kruis ga. Ik wil dat jullie me bijstaan zo dadelijk als ik gevangen genomen word. Hij zegt, nee, ik wil dat jullie rusten. Ik wil dat jullie rusten. En ik denk dat het ook een boodschap is aan ons. Ook in deze tijd. Wij mogen rusten in het werk van Jezus Christus. Wij mogen rusten in het gegeven dat Hij bang geweest is. Wij mogen rusten in het gegeven dat Hij gekozen heeft om al onze ellende op zich te nemen. We mogen rusten. Wij mogen ontspannen. En op sommige momenten zal God ons aanmoedigen. Nu is de tijd om te bidden. Maar onze basishouding mag zijn dat wij rusten in het werk van Jezus Christus. En dan komt Judas. Judas zijn verrader, die komt. En ze komen met zwaarden en ze komen met stokken. En het donker wordt ineens licht van de fakkels. En ze komen daar en ze zoeken Jezus. En hij vraagt, hij gaat ze tegemoet. En hij zegt, wie zoeken jullie? En ze zeggen, Jezus de Nazarener. En dan zegt hij, ik ben. En die geschiedenis die doet mij denken aan een geschiedenis in het Oude Testament. Maar op een gegeven moment het volk Israël in slavernij is. Dat lezen we in Exodus 3. Het volk Israël is in slavernij. En dan is daar Mozes. En Mozes die wordt geconfronteerd met een brandende braamstruik. En daar komt een stem uit. En dan zegt die stem, die zegt, ik heb gehoord het roepen van mijn volk. Ik heb hun nood gezien. En ik ben gekomen. En dan zegt Mozes, wie dan? Wie bent u dan? En dan zegt God, als je mij wil identificeren, zo dadelijk, als je naar de farao aangaat, als je de confrontatie aangaat met de krachten van deze wereld, dan mag je zeggen, ik ben, heeft mij gestuurd. Ik ben. En hij openbaart zich daar voor het eerst als ik ben. En dat is een naam die de Heer Jezus aangevuld heeft. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij is oneindig groot. En daarna gaat Mozes naar de farao en hij gaat de confrontatie aan. Met de wereld. En hier in Gethsemane zien we iets vergelijkbaars. De mensen komen naar hem toe. Jezus zegt, wie zoek je? En ze zeggen, Jezus. We zoeken Jezus de Nazarene. En hij zegt, ik ben het. En op het moment dat hij dat zegt, is daar de confrontatie met de wereld. En degenen die hem gevangen willen nemen, die vallen achterover. Ze vallen, ze kunnen niet meer blijven staan. En het lijkt alsof Gods kracht één moment in Gethsemane zich manifesteert. Eén statement om te laten zien, ik hier, ik weet wat hier gebeurt. En ik kies ervoor om mijn leven af te leggen. Ik kies ervoor om mijn gevangen te geven. Jullie nemen mij niet gevangen, ik kies ervoor. En dan zegt hij opnieuw, als ze opgekrabbeld zijn, wie zoek je? En ze zeggen opnieuw, Jezus de Nazarene. En dan zegt hij, ik heb toch gezegd dat ik het ben. En als jullie dan mij zoeken, neem mij dan en laat hen gaan. En ik stel me zo voor dat het zo gegaan is dat de Heer Jezus stond. En voor hem stonden die belagers. met zwaarden en met stokken. En ze wilden hem te grazen nemen. En ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus zei zoals een, van kom maar, tegen zijn discipelen, kom maar achter me staan, kom maar achter me staan. En hij zei, laat hen gaan en neem mij. En wat we hier zien is dat de Heer Jezus alles onder controle heeft. Dit was het begin van zijn lijden. Hij heeft alles onder controle. Hij wist alles wat er komen zou. Hij heeft opnieuw gekozen in Gethsemane. Hij heeft opnieuw ja gezegd, zoals hij dat voor de tijd al gezegd heeft. Vader, ik zal gaan. Ik zal mijn leven geven. Ik zal mijn leven afleggen voor de kinderen die u mij wil geven. Voor de mensen die u mij wil geven. En hij zegt, neem mij gevangen. En ze voeren hem mee. En als we de komende weken na gaan denken over het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan wil ik je vragen om in gedachten te houden dat hem niks uit de hand gelopen is. Dat hij alles wist. Dat hij alles wist wat er zou gaan gebeuren. En dat hij elk moment van zijn lijden en sterven heeft gekozen om dit te doen. Petrus wil hem verdedigen. En het is zo wonderlijk als mensen God willen gaan verdedigen of God willen gaan redden. Maar de Heer Jezus zegt dan tegen Petrus, Petrus, denk je nou echt dat ik niet mijn vader zou kunnen vragen om 12 legioenen engelen? Dat zijn heel veel engelen met heel veel kracht. En de Heer Jezus deed het niet. En hij koos om die weg te gaan. En er is hem niks uit de hand gelopen. En opnieuw ook voor deze tijd. God loopt niks uit de hand. Hij weet alles. Hij kent het lijden. En ondanks dat de Heer Jezus wist wat er komen zou. En ook dat hij gekozen heeft in de eeuwigheid. Heeft hij toch zijn tranen gehuild toen hij op aarde was. Maar we kunnen leren van hem dat we al onze zorgen, al ons verdriet aan hem mogen geven. En als wij het niet trekken, als wij lijden in deze wereld, als we het niet weten, dan mogen we ons identificeren met de Zoon van God in Gethsemane. Die leed en die bang was. En dan mogen we onze angst aan hem geven. Want hij is bang geweest en hij heeft geleden. Ik wil heel graag bidden en dan sluiten we deze dienst af. En dan kun je, als je dat wil, zo dadelijk nog kijken naar het vervolgstukje voor het avondmaal. Vader God, we willen u prijzen en we aanbidden. Heer Jezus, we aanbidden u, want u bent de Allerhoogste. U bent de Zoon van God. U bent Ik Ben. U bent onveranderlijk goed, onveranderlijk trouw. Heer Jezus, we aanbidden u en we kunnen niet indringen, Heer, in wat u gedaan hebt. Heer, het is te groot voor ons om te begrijpen. Maar u bent onze Heer en onze Koning. En we prijzen u, omdat u goed bent. We prijzen u, Heer Jezus, omdat u gekozen hebt voor ons. We prijzen u omdat u van ons houdt. En we prijzen u, Heer Jezus, voor dat moment in de eeuwigheid waar u ja gezegd hebt. Waar u tegen uw vader zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We aanbidden u om uw grootheid. En we danken u wel, Heer Jezus, voor de hoop die u ons geeft. We danken u wel, Heer Jezus, dat wij na het kruis leven, dat we terug mogen kijken. Heer, dat we mogen staan op uw redding. Vader, ik bid u vrede. Heer, ik bid u vrede ook over deze wereld. Heer, die ontreddend raakt van angst. Heer, en ik bid u dat we elk moment van onze levens, Vader, als dingen ons bekruipen, als wij het niet zien zitten, dat we de weg zullen vinden naar uw troon. Heer, om onze angsten en onze zorgen in te leveren bij u. In de naam van Jezus. Amen.